Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, broeders en zusters, thuis of elders, hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal, net als vanmorgen, geleid worden door dominee Capelle, predikant de Noordeloos. De schriftlezingen zijn vanmiddag Handelingen 13, vanaf vers 44 tot en met vers 7 van hoofdstuk 14. En Handelingen 23, de versen 6 tot en met 11. De tekst is Matteüs 10, vers 16. Het thema van de dienst is Uitgezonden tussen de wolven. Mededelingen namens de kerkraad. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkelijke kas. En de derde collecte is voor het bouwfonds. Vandaag op deze diaconale zondag is de eerste collecte bestemd voor Stichting Gave. En in het bijzonder voor Barbara de Mol. Zij is werkzaam voor deze stichting. De stichting wil kerken bewust maken van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Vanmorgen is hier voorbeden voor gedaan. We gaan nu Psalm 108, vers 2 zingen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Thank you. Verheft uw harten tot God. Ons begin is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. Is in de naam van de Zoon die zondaren verlost. En is in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van deze aarde. Amen. Wij gaan zingen Psalm 95, het eerste vers. Kom, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Psalm 95, vers 1. We lezen het woord van de Heer uit het Nieuwe Testament deze middag. En we lezen uit Handelingen 13 en uit Handelingen 23. Aansluitend aan de schriftlezing worden gezongen uit Psalm 74, het tweede, het achttiende en het twintigste vers. Geef het wild gedierd dat niets in het woede ontzie. De ziel van uw tortelduif niet over. Psalm 74, vers 2, vers 18 en vers 20. En daarna blijden wij het geloof in de drie enige God met de woorden van de 12 artikelen. Lezen we nu eerst Handelingen 13, te beginnen bij het 44ste vers. En dan lezen we door tot het 7e vers van hoofdstuk 14. Handelingen 13, vers 44. Daar komen we Paulus tegen in Antiochië. En op de volgende Sabbat kwam bijna heel de stad samen om het woord van God te horen. Maar toen de Joden de menigten zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd. Zij spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig, het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heer ons geboden. Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord van de Heere en er geloofden er zoveel als er bestemd waren voor het eeuwige leven. En het woord van de Heere verbreidde zich door heel het land. Maar de Joden stookten de godvrezende en aanzienlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad op en ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas. En zij verdreven hen uit hun gebied. Maar zij schudden tegen hen het stof van hun voeten af en gingen naar Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En het gebeurde in Iconium dat zij samen de synagoge van de Joden binnengingen en zo spraken dat een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, wekten in de zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen de broeders. Zij verbleven daar een lange tijd en spraken vrijmoedig in vertrouwen op de Heere, die getuigenis gaf van het woord van zijn genade en tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. En de bevolking van de stad raakte verdeeld. Sommigen waren voor de Joden, anderen voor de apostelen. En toen er een oploop ontstond, zowel van heidenen als van Joden met hun leiders, om hen smadelijk te behandelen en te stenigen, vluchtten zij, toen dit tot hen doorgedrongen was, naar de steden van Lycaonië, namelijk Lystra en Derbe, en de omgeving ervan. En zij verkondigden daar het evangelie. En dan bladeren we door naar het 23e hoofdstuk. Dan is Paulus in Jeruzalem aangekomen. Handelingen 23, we lezen vers 6 tot en met vers 11. En Paulus die wist, Paulus staat terecht, wordt geoordeeld door de Sadduceeën en de Farizeeën. En Paulus die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Farizeeën, riep in de raad, mannenbroeders, ik ben een Farizeeër en zoon van een Farizeeër. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. En toen hij dat gezegd had, ontstond er oneenigheid tussen de Farizeeën en de Sadduceeën en de menigte raakte verdeeld. De Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is en geen engel of geest. De Farizeeën beleiden het beide. En er ontstond luid geschreeuw en de schriftgeleerden van de partij van de Farizeeën stonden op en betoogden fel, wij vinden geen kwaad in deze man. En als er een geest tot hem gesproken heeft of een engel, laten we dan niet tegen God strijden. En toen een grote oneenigheid ontstond, gaf de overste die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan, om Paulus uit hun midden weg te rukken en naar de kazerne te brengen. En de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei, heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
En dan ieder spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. En op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de verkondiging deze middag vindt u in Matteüs 10, het 16e vers. En de gelezen schriftgedeelten uit het boek Handelingen zijn als het ware een plaatje bij deze tekst. Dus ik kom daar in de preek op terug. De tekst voor de verkondiging, Matteüs 10, het 16e vers, zullen wij die woorden met elkaar lezen. Daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, grote God, barmhartige Heere in de hemel. Wij komen als gemeente op deze zondag hier samengekomen in dit kerkgebouw. Of thuis meeluisterend, meekijkend tot voor uw aangezicht. En Heere, wij hebben onze handen gevouwen als teken dat we het werk hebben neergelegd en dat we ons klein willen maken voor u. Wij hebben, Heere, als wij onze handen vouwen, schuldige handen. Want wie zijn wij als we kijken naar onszelf in het licht van uw woord? Dan moeten we heel eerlijk belijden, Heere, dat we u zo tekort doen. We kunnen zo makkelijk zonder u leven. En als we tot geloof kwamen en van genade mogen leven, Heere, dan doen we u zo tekort. Dan kunnen we, als het gaat om uw weg met ons, zo makkelijk weer een verkeerde weg inslaan. Zo doof zijn voor uw stem. Uw geboden toch weer zo makkelijk links laten liggen. Heere, als we zijn afgedwaald, wilt u ons dan terugroepen. Als we u nog niet kennen, breng ons dan vanmiddag aan uw voeten. En maak ons schaap van u, o goede herder, door uw Heilige Geest. Als we onze handen vouwen en met schuldige handen tot u komen, dan komen wij ook met lege handen tot u. Heere, wij beseffen dat wij afhankelijk zijn van u. We zijn hier in de kerk, de plaats waar u wilt wonen en werken met uw geest. De plaats waar u ons genadig bij de hand wil nemen. En we danken u, Heere, dat u uw zegenende hand, uw sterke, doorboorde hand naar ons uitstrekt. En dat u ons de goede weg wil wijzen. En dat u ons wil aansporen om de goede weg te gaan. En dat u ons wil bemoedigen en vertroosten. En dat u onze ogen wil openen voor onze roeping in deze wereld. We bidden u, geeft u ons onderwijs. Daar zijn wij verlegen om. En daarom komen wij niet alleen met gevouwen en schuldige handen tot u, maar ook met lege handen. Vul ze met uw genade. Vul ze met kracht. En geef ons uw genadige leiding. Heer, we hebben veel reden om u groot te maken. Uw goedheid is over ons leven zo groot dat de dichter het in verwondering uitroept dat uw goedheid hemelhoog is. Heere, geef ons daar een besef van. Juist ook in het licht van wie wij zijn voor u. En geef dat we zo ons kleinmakend voor u ons mogen verwonderen over u. O, kom met uw geest in ons midden. En neemt u ons mee in de grazige weide van uw woord. We kunnen uw woorden lezen, we kunnen uw woorden horen. En toch kan het zo op afstand blijven staan. Dan brengt u het woord bij ons naar binnen. Laat het woord van u mogen raken en mogen haken. En houdt u dan de geest van beneden, de boze geest, de Satan, de tegenspeler van u en als het goed is ook van ons. Ver bij ons vandaan. En vul ons met uw geest. En leidt u ons in uw waarheid. Heer, we bidden u voor het nieuwe kerkelijke seizoen dat voor ons mag liggen als u het geeft. Seizoen dat ingericht moet worden. We bidden u, wilt u alle voorbereidingen die getroffen zijn en die worden genomen zegenen. Geef ook dat uw woord doorgang mag hebben, ook in deze periode van ons kerk zijn. Heer, geef dat alle activiteiten in de gemeente mogen opbouwen, bij u mogen brengen. Bij u mogen houden. Wilt u veel liefde geven in de gemeente. Tot u en tot elkaar. We bidden voor hen die zijn afgedwaald. Bij de gemeente vandaan. Heer, kom het zijn, wilt u ze terugbrengen? En wilt u ons gebruiken als een middel in uw hand? Heer, als we beseffen dat we zonder u verloren zijn. En hebben we alle reden om bewogen te zijn met de mensen om ons heen, in de kerk en erbuiten. We bidden u, geef ons die bewogenheid. Wilt u, Heere, als we door genade aan u verbonden zijn geraakt, uw beeld in ons afdrukken, zodat we op u lijken. Dat wij ook barmhartig mogen zijn in navolging van u. Dat wij zachtmoedig mogen zijn en vriendelijk, bewogen met de ander. Dat we anderen naar u mogen leiden. Laat dat de wens van ons hart zijn. Als vader, als moeder, als leider van een vereniging, als gemeentelid. Wilt u trekken tot u. Wilt u houvast geven aan uw woord. En Heer, als we zelf dat houvast soms zo kwijt kunnen zijn. Als we aangevochten worden. Geef dan dat we die sleutel die u ons geeft, waar we vanmorgen van hoorden, in uw woord, met uw woord terug mogen keren tot voor uw troon. Heer, geeft u ons zicht op onze roeping in deze wereld. Geef dat we het verlangen mogen hebben, ook als jongeren, om ons leven in uw dienst te besteden. Dat we zo in afhankelijkheid van u, gezegend door u, tot zegen mogen zijn en een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Heer, wilt u het onderwijs ook van deze middag dan zegenen? We bidden voor de vervolgde kerk. Voor hen die weten wat het is om als schaap tussen de wolven te leven. Geef hen volharding, trouw, moed, kracht, genade. Heere, wij bidden u voor uw volk Israël. Wilt u het getuigenis van de Messias belijdende Joden zegenen in Israël en daarbuiten. Dat zij niet bescherming zoeken. Geen bescherming zoeken achter een muur of achter een bepaalde wet of bij wapens, maar dat zij bescherming mogen zoeken onder uw vleugels. We bidden u voor heel deze wereld. Voor hen die u niet kennen, die nog nooit van u hebben gehoord. Zegent u het werk van evangelisten, van zenderlingen, van bijbelvertalers. Zodat uw grote daden verkondigd mogen worden over het rond van deze wereld. Heer, we bidden u voor alle hulpverleners, dichtbij en ver weg. Er is zoveel leed, zoveel verdriet. Er is zoveel hulpeloosheid, zoveel troosteloosheid. Geef genade, liefde, dat we een beker koud water mogen uitreiken. Heer, wij willen vragen of u alle hulpverlening wilt zegenen. We bidden u of u deze middag ook plaats wil maken voor uzelf. Wilt u onze harten openen voor uw woord? Wilt u alle barrières en al het verzet wat we van huis uit hebben tegen u en tegen uw woord van genade, wilt u het wegnemen? En geef dat het woord in een toebereide aarde mag vallen. Vruchten van geloof en bekering mag voortbrengen. Dat we mogen leven tot eer van u. Heren, gaat u zo de gemeente door. En hecht u parels aan uw middelaarskroon. Wilt u als de goede herder uw stem laten horen. En achter u aantrekken. En een weg wijzen. Door deze wereld. Bekeer. Voor het eerst en steeds opnieuw. Geef als we, Heer, u mogen kennen, dat we ook mogen opgroeien in de kennis van u. Dat wij steeds kleinere gedachten over onszelf hebben en steeds grotere gedachten over u. Heer, neem ons zo allemaal voor uw rekening. Zegent u ons. U weet wat wij nodig hebben. Ga ons niet voorbij. Het zou verdiend zijn. Maar doe niet met ons naar onze zonde. Maar zie ons aan in de Zoon van uw liefde. De Heer Jezus Christus. Om Jezus wil alleen. Amen. Als inleiding op de preek zingen we Psalm 44, het vijfde en het zesde vers. Psalm 44, vers 5 en vers 6. antwoord op de verkondiging is Psalm 42, het derde en het vijfde vers. Psalm 42, vers 3 en vers 5. Hoop op God slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven, want de Heer zal uitkomst geven. Psalm 42, het derde en het vijfde vers. Gemeente, elke militair, ongeacht zijn of haar functie, kan worden uitgezonden. Dat geldt dus ook voor een kok en voor een techneut en voor een logistiek medewerker. En ja, tegen een uitzending kun je geen nee zeggen. Ja, of, als ik het goed begrepen heb, of je moet zwanger zijn. Of een kind hebben dat jonger dan 5 jaar is. Maar anders kun je geen nee zeggen. Als je bij Defensie werkt, dan kun je worden uitgezonden. En ja, dat is mooi, maar niet zonder gevaar. Nou, weet je wie er ook worden uitgezonden? De discipelen. Jezus zendt hen uit om in Israël en daarbuiten het evangelie te verkondigen. Dat is mooi, maar niet zonder gevaar. Want Jezus zegt, ik zend jullie uit te midden van de wolven. Dat is ook het thema voor de preek. Uitgezonden tussen de wolven. Let op, 3 gedachten. Uitgezonden tussen de wolven. Hoe? Als schaap, als slang en als duif. Als schaap, als slang en als duif. Met wie is een christen? Met wie is een gelovige te vergelijken? Met een schaap, zegt Jezus. En ja, dat beeld dat kennen we. De Heer Jezus, hij is de goede herder. En zijn schapen, die horen bij hem. En zijn schapen, die horen zijn stem. En ze volgen hem. En hij, de goede herder, hij zorgt voor zijn schapen. Niemand, zei de Heer Jezus, die kan mijn schapen uit mijn sterke hand rukken. Nou, dat is bemoedigend. Toch? Ja, maar als je dan onze tekst leest, dan moet je 3 keer slikken. Jezus, hij zendt zijn 12 leerlingen erop uit om in woord en daad van het evangelie te getuigen. En dan zegt de Heer Jezus niet, ja, jullie kunnen misschien terechtkomen tussen de wolven. Nee, hij zegt, ik zend jullie te midden van de wolf. Ja, dat is levensgevaarlijk. Zet wolven en schapen bij elkaar in een weiland en ja, je weet wat er gaat gebeuren. Schapen en wolven zijn in de Bijbel niet bepaald vrienden van elkaar. Wolven die worden in de Bijbel gerekend tot de meest roofzuchtige dieren. En ja, ze zijn verzot op schapen. Ze hebben het op schapen. Ze zijn uit om schapen te verscheuren en te verslinden. En zendt Jezus dan zijn discipelen uit als schapen te midden van wolven? Wie zijn die wolven? Dat zijn mensen die zich verzetten tegen het evangelie. Dat zijn mensen die de boodschap van genade niet willen horen. Een paar hoofdstukken hiervoor in Matteüs 7, vers 15, noemt de Heer Jezus valse profeten, roofzuchtige wolven. En uit de verzen die op onze tekst volgen blijkt dat de Heer Jezus heel concreet wijst op het verzet van ongelovigen uit Jood en Heiden. Dat verzet dat kan zo heftig zijn dat het lijden met zich meebrengt. Dat het je leven zelfs kan kosten. Want het evangelie is nu eenmaal niet naar de mens. Als dat evangelie niet wordt geloofd, ja, dan wekt dat, hoe je dat ook wendt of keert, vijandschap op, verzet. Het geeft aanstoot, ergernis. En nu zegt de Heer Jezus in onze tekst, hou daar rekening mee. Want als je als leerling van mij erop wordt uitgezonden, en als je de Bijbel wil naspreken als je getuigt van mij en mij preekt als de gekruisigde en opgestane Heer Jezus en oproept tot geloof. En als je leeft als schaap van de goede herder, dan maakt dat de wolvennatuur wakker bij mensen. Dan stuit je op verzet. Bedekt of heel openlijk. Dan moet je goed voor ogen houden, zegt de Heer Jezus. Christen zijn, discipel zijn van de Heer Jezus, betekent als schapen gezonden te zijn te midden van de wolf. Een christen is kwetsbaar, zo kwetsbaar als een schaap. Volgelingen van de Heer Jezus, die zijn niet meer dan hun meester. Hij werd als een lam naar de slachtplaats geleid. Als een schaap. Dat stom is voor het gezicht van hen die hem scheert. Zo deed hij zijn mond niet open. De Heer Jezus, hij bracht het offer van zijn leven. En nu zendt hij zijn volgelingen als schapen te midden van de wolven. Nee, zij hoeven niet het offer te brengen. Maar de Heer Jezus vraagt wel een bepaald offer van zijn discipelen, van zijn volgelingen. Dat is het offer van de overgave. Dat is het offer van de zelfverloochening. Jezus zegt, hou rekening met spot, met smaad, met vervolging, met tegenstand. Misschien wel van mensen die heel dicht bij je staan. Nee, wij worden in ons land niet als christen vervolgd. Maar als wij opkomen voor de geboden van God in onze samenleving, we opkomen voor de bescherming van het kwetsbare leven, kindjes in de moederschoot. Als wij beleiden op grond van de Bijbel dat onze tijden in Gods hand zijn, als wij getuigen willen zijn en wijzen op gehoorzaamheid aan het woord van God, dan kun je zomaar op verzet stuiten, op ergernis. Dan kunnen mensen een aanstoot aannemen. Ook vandaag zijn er wolven actief die het gemunt hebben op de schapen van de herder. En de vraag die vanmiddag allereerst op ons afkomt is deze vraag. Hoe sta ik tegenover hem die de goede herder is? Want ook als kerkmens hebben wij van nature van huis uit een wolvennatuur. Dan reageren wij misschien heel netjes en correct en godsdienstig en vroom op het evangelie, maar als het niet werkelijk tot overgave komt in het geloof aan de Heer Jezus, dan leven we toch nog in vijandschap tegenover de Heer Jezus. Weet je hoe dat komt? Dat komt omdat wij de vorst van de duisternis zijn toegevallen. De Satan die verandert mensen, goed geschapen door God, in wolven. En Heer Jezus die doet nou precies het tegenovergestelde. Hij verandert wolven in schapen, zodat je een echt mens wordt en gaat vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Hij, de Heer Jezus, hij vernieuwt door zijn geest je wil, zodat je gaat willen wat hij wil. Hij opent je oren, zodat je echt naar zijn woorden gaat luisteren, er acht op gaat slaan. Hij opent je hart, zodat het woord maar niet langs je heen gaat, maar in een toebereide aarde valt en iets goeds uitwerkt. Zodat je gericht raakt op de herder, bij hem terugkomt. En van genade lid leven. Het verlangen krijgt om volgeling van hem te zijn. Hij trekt door zijn geest achter hem aan. Hij maakt van een wolvenschaap, hij leert van genade te leven. En wie het leert, ja, die komt tot Jezus. En die laat zich dan ook door Jezus uitzenden. Dat hoort bij elkaar, dat mogen we niet loskoppelen van elkaar. Er is een onlosmakelijk verband tussen komen tot de Heer Jezus en gezonden worden door de Heer Jezus. En ja, het is waar, onze tekstwoorden zijn allereerst gericht op de discipelen van de Heer Jezus. En ze zijn gesproken door de Heer Jezus op een bepaald moment in de helsgeschiedenis. We kunnen dat niet zo één op één even overzetten. Onze situatie is anders. En toch gelden de woorden uit Matteüs 10 vers 16 ook ons niet. Roept de Heer Jezus ons ook niet allemaal achter zich aan? Geeft hij ons ook niet de opdracht om getuige te zijn? Zegt de Heere ook niet tegen ons, zie, ik zend u. Geldt dat eigenlijk niet van een ieder die komt onder het woord? Daar kunnen we ons toch niet aan ontworstelen? Wordt niet een ieder van ons uitgezonden naar de zegen? U zult mijn getuige zijn. Hebben wij niet de roeping om op de plek waar God ons heeft gesteld, om zo te leven voor Gods aangezicht als schaap van de herder? Dat is onze roeping. Nou is het te merken aan mij dat ik schaap ben van de goede herder. Is dat te merken in hoe ik met mijn man omga, met mijn vrouw omga in het huwelijk? Is het te merken in hoe ik met mijn kinderen omga in het gezin? Is het te merken op de werkvloer? Is het te merken als ik met vrienden of vriendinnen samen ben? Als ik met familieleden contact heb? Is het te merken dat ik een volgeling ben van de goede herder? De tekst van vanmiddag, die houdt ons een spiegel voor en die vraagt ons, zeg, ben je als schaap van de goede herder geworden? En ben je bereid om je te laten zenden als schaap te midden van de wolven, om zo goed te spreken van hem, je koning, en hem te volgen in de weg die hij je wijst? Als je door genade ja mag zeggen, dan hoor ik de Heer Jezus zeggen, zij die mij volgen, ze zullen niet verloren gaan tot in eeuwigheid. Maar ik hoor hem ook zeggen, je bent als schaap zo kwetsbaar. Weet je wie dat heel nadrukkelijk ervaren heeft? Paulus. Daar lazen we over in Handelingen 13 en 14. In Antiochië is er de afgunst van de Joden. Ze stoken anderen op en ze ontketenen een vervolging tegen Paulus en tegen Barnabas. Ze verdrijven de schapen van de goede herder als wolven uit hun gebied. En ja, dan komen ze in Iconium. Maar in Iconium zorgen mensen met een wolvennatuur voor verbittering en onrust tegen de broeders. En er staat een oploop van Jood en van Heiden tegen Paulus en Barnabas. En ze willen de schapen van de herder smadelijk behandelen en zelfs stenigen. We lazen niet alleen uit Handelingen 13 en 14, maar we lazen ook enkele versen uit Handelingen 23. Dan is Paulus in Jeruzalem aangekomen en daar ontmoet hij de Farizeeën en de Sadduceeën. En ze voelen hem aan de tand over het evangelie dat hij heeft gebracht. En op een gegeven moment heeft degene die de leiding heeft, de overste, de vrees, is die bang dat Paulus door hen verscheurd zal worden. Verscheurd. Over wolven gesproken. Jezus zegt, zie, ik zend u als schapen te midden van de wolf. Je moet niet vergeten dat je kwetsbaar bent. Maar je moet ook iets anders niet vergeten. Zie, let op, zie, ik zend u. Ik. En het is ondenkbaar dat de goede herder bij het goede werk in je leven begon, dat niet zal voltooien. Het is ondenkbaar dat de goede herder een schaap van hem loslaat, verlaat, uit het oog verliest. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor ieder schaap voleinden. En zonder de wil van de hemelse Vader valt er geen haar van je hoofd. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolf. Ja, maar hoe kan je nou het evangelie brengen als er zoveel wolvengedrag is richting christenen? Nou, dat vraagt om een verstandige aanpak. En Jezus geeft een aanwijzing daarvoor. Hij zegt, wees dus bedachtzaam als de slangen. Dus, omdat je als schaap bent te midden van de wolven, juist omdat je zo kwetsbaar bent, wees daarom dus bedachtzaam als de slangen. En dat brengt ons bij het tweede. De discipel als slang. Ja, dat is wel een opmerkelijk beeld. De discipel als slang. Want ja, de meeste van ons, denk ik, zullen geen fan zijn van slangen. Kijk, misschien heeft de juf het wel aan je gevraagd, hè, jongens en meisjes, afgelopen week toen je op school kwam. En ja, misschien kwam je wel in een nieuwe klas en je mocht een voorstelrondje doen. Je mocht iets vertellen over de vakantie en misschien werd er ook wel aan je gevraagd. Hebben jullie ook een huisdier thuis? Ja, dan zeggen de jongens en meiden bij jou in de klas, denk ik, ja, we hebben een hamster en we hebben vissen en we hebben vogels, we hebben een kat, een hondje. Maar als er dan iemand de vinger opsteekt en zegt, ja, wij houden een paar slangen thuis. Dan denk je, nou ja zeg, echt waar? Een slang, ja. Ik vroeg het vanmiddag nog even aan een van onze jongens. Ik zeg, joh, vind je dat een mooi dier, een slang? Hij zei, ja, ze zien er wel mooi uit, maar ze zijn vaak zo gevaarlijk. Ja, een slang is toch een beetje een griezelig, een eng beest. Hij heeft nog wel eens giftanden en een slang is die ook niet heel sluw en onbetrouwbaar. Je weet op het onverwachte moment toe te slaan. Een slang houden wij doorgaans vaak uit onze buurt en graag uit onze buurt. Je moet denken aan wat vader Jacob zegt als hij op zijn sterfbed ligt en dan zijn zoon Dan aanspreekt. Dan vergelijkt hij Dan, zijn zoon Dan, met een slang. Met iemand die de ander erin laat lopen. Met iemand die de ander bedriegt. Ineens slaat hij toe. Ineens grijpt hij je. En zegt de Heer Jezus dan dat je als discipel op een slang moet lijken? Ja, dat zegt hij inderdaad. Maar hoor eens. Daar bedoelt hij misschien wel iets anders mee dan dat jij nu misschien denkt. Want het gaat in het beeld dat de Heer Jezus gebruikt over een slang niet om de sluwheid en de bedriegelijkheid en de griezeligheid van de slang. Het gaat hem om een heel ander aspect van de slang. Het gaat hem om de wijsheid, de voorzichtigheid, de bedachtzaamheid van de slang. En daarom zegt Jezus in onze tekst, wees bedachtzaam als de slangen. Ja, dan moet u even voor ogen houden dat de slang in het Midden-Oosten een wel iets ander imago had dan de slang bij ons heeft. Er waren volken die zelfs de slang vereerden als een god. De slang die werd gezien als een heel wijs dier. De slang werd gezien als een heel waakzaam dier. Waakzaam? Ja. Want de slang heeft geen beweegbare oogleden. De oogbol van de slang staat vast. De slang heeft de ogen altijd open. En scherp houdt hij de omgeving in de gaten. Een slang is voorzichtig, bedachtzaam. Een slang vliegt niet gelijk op zijn prooi af. Nee, een slang kijkt eerst even goed rond. Verkent zijn terrein. Een slang is bedachtzaam. Ja, en dat past bij wat de Bijbel in het Bijbelboek Genesis en Genesis 3 over de slang zegt. Want kijk, zie je dat? Daar komt de slang aan. En er wordt daar van de slang gezegd dat hij listiger was dan alle dieren van het veld. En ja, bij ons klinkt dat niet zo heel fijn in de oren. We denken listig, dat is niet zo heel mooi. We vatten dat heel negatief op. Maar is dat eigenlijk wel negatief bedoeld daar op die plaats? Ja, bij ons heeft dat een minder prettige klank gekregen. Maar het wordt van de slang gezegd voor de zondeval. Met listig wordt bedoeld voorzichtig, slim. Schrander, wijs, bedachtzaam. Hij is listiger, bedachtzamer dan de andere dieren. En we hoeven het echt niet met de opmerking van Luther eens te zijn die zei, ja, voor de zondeval liep de slang kaarsrecht en kraaide die als een haan. Ja, dat is echt Luther om het zo te zeggen. Maar dat de slang iets had, dat hem sierde boven alle andere dieren, ja, dat is wel zeker. En daarom maakt de Satan uitgerekend gebruik, of misschien wel beter gezegd, misbruik van dit dier, van de slang, om zijn duivels doel te bereiken. En nu zegt de Heer Jezus, leer van de slang. Als je gezonder wordt als schaap onder de wolven, dan kun je van de bedachtzaamheid van de slang leren. Kijk eens hoe voorzichtig, schuifelend hij zijn weg gaat. Al kijkend beweegt hij zich voort. Hij kent zijn terrein. Hij neemt de tijd. Hij overschat zichzelf niet. Hij houdt zijn doel voor ogen. Hij is bedachtzaam. En ja, dat is wel een les voor ons. Nee, wij mogen de Heer Jezus niet verloochenen. Maar we hoeven ook niet expres het gevaar op te zoeken. Bekend hè, dat in de eerste eeuw onder de eerste christenen een discussie plaatsvindt. Christenen zeiden tegen elkaar, oh, wat is het een voorrecht, wat een genade als je mag lijden omwille van de naam van Jezus. Als je voor hem uitkomt, als je zijn naam belijdt, als je een getuige bent van hem en je wordt opgepakt. En je sterft vanwege de naam van Jezus, dan, dat is genade, zeiden ze. En er waren christenen die zeiden, ja, de overheid die verbiedt het ons om zijn naam te belijden, om de Heer Jezus als koning te erkennen. Nou, dan gaan wij naar de overheid toe en dan gaan we daar bij de overheid getuigen van de ene naam onder de hemel gegeven, waardoor wij allemaal zalig moeten worden. We zoeken de plek op om te lijden voor het geloof. Ja, maar dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt niet, zoek het gevaar bewust op. Jezus zegt, wees voorzichtig, bedachtzaam, als de slang. Jezus zegt in vers 23 van ons teksthoofdstuk, wanneer ze u in de ene stad vervolgen, dan vlucht er dan weg, ga naar een andere stad, vlucht voor de wolven weg. En dat is nou wat Paulus letterlijk heeft gedaan. Want direct nadat hij apostel is geworden in Damascus en het evangelie gaat vertellen, getuige is van de Heer Jezus en hem preekt, de gekruisigde en opgestane heiland, dan is er tegenstand. Dan willen mensen hem doden. En wat doet Paulus dan? Op aandrang van anderen. Dan vlucht hij de stad uit, dan gaat hij in een mand zitten, wordt door de opening van een muur aan de andere kant van de muur neergelaten. De apostel he, die gezonden is om als schaap van de goede herder te midden van de wolven het evangelie te verkondigen, is bedachtzaam als de slang. Ja, daar lazen we ook over in onze eerste schriftlezing, Handelingen 13 en 14. Paulus en Barnabas, ze schudden het stof van hun voeten af nadat wolven hen in Antiochië dreigden aan te vallen. En hen lasterde. En dan? Dan verlaten ze Antiochië. En dan gaan ze naar Iconium. En dan is er in Iconium een oploop van Jood en Heiden. En dan worden ze bijna gestenigd. Wat doen ze dan? En dan trekken ze verder. Dan gaan ze naar Lystra. En Derbe. Paulus is bedachtzaam als de slang. En het is die niet alleen als die op de vlucht gaat, als hij bijna wordt aangevallen. Het is die ook als hij op de Areopagus staat. Daar laat Paulus zien dat hij zijn tijd kent. Dat hij weet hoe de mensen denken en wat voor hem belangrijk is. Hij kent hun gedachtegang. Hij weet welke teksten ze lezen, welke gedichten voor hem belangrijk zijn. En hij sluit zich erbij aan om zo het evangelie van de Heer Jezus hen na aan het hart te leggen. Hij is bedachtzaam als de slang. Maar op een ander moment zie je dat opnieuw. In onze tweede schriftlezing in Handelingen 23 lezen we dat hij door wolven, door fariseeën en sadduceeën wordt verhoord. Hij wordt door twee partijen verhoord over het evangelie dat hij heeft gebracht. En Paulus, hij heeft als een slang de ogen open, hij is waakzaam. En hij weet wat er speelt en hij weet, hé, de fariseeën en de sadduceeën, ze zijn het niet met elkaar eens over de opstanding uit de dood. En wat doet hij? Heel slim gooit hij dat bij hen in het midden. En de twee partijen raken zo met elkaar in de klins dat ze Paulus zeg maar vergeten. Paulus is bedachtzaam als een slang. En de vraag is, ben ik het ook? Ja, dan is het wel van belang dat ik net als een slang mijn ogen openhoud en zie en doorzie wat er speelt in onze tijd en in onze samenleving. Wat leeft er? Hoe wordt er gedacht? Wat is voor mensen belangrijk? Hoe staan ze in het leven? Ik mag terrein verkennen. Zoals de slang dat doet. En als ik het dan, om een voorbeeld te geven, als ik het dan vandaag in onze tijd wil opnemen voor het Bijbels huwelijk tussen man en tussen vrouw, dan mag ik nadenken, hoe kan ik dat nou het beste doen? Op welke manier kan ik dat nou het beste aanpakken? Welke woorden gebruik ik? Hoe leg ik de dingen uit aan mensen die van toeten op blazen weten? Welke tonen sla ik aan? Welke kanalen gebruik ik? Jezus zegt, wees voorzichtig als de slang. denk eerst na voordat je wat roept. Nou, jongens en meisjes, je hebt sommige verkeersborden, hè, die je waarschuwen. Je kunt een verkeersbord tegenkomen en dan wordt er gezegd tegen je, pas op, als het heeft geregend, dan is het hier glad. Pas op, er komt een scherpe bocht aan. Pas op, hier kan zomaar wild de weg oversteken. Ja, als je zo'n bord ziet en als je gewaarschuwd wordt, dan ben je natuurlijk wel dom als je dan niet extra oplet en niet bedachtzaam bent. Nou, Jezus zegt, zie, let op, wees bedachtzaam. Als de slang, want je bent als schaap onder de wolven. Dat is gewoon de realiteit. Ik maak het niet mooier dan het is. Maar dan moet je niet gaan zeggen, nou ja, als we dan toch als schaap tussen de wolven leven, dan maakt het ook niet uit wat je zegt en hoe je het zegt. Nee, zegt de Heer Jezus, kijk naar de slang en leer van de bedachtzaamheid van de slang. De slang die zijn kopje opheft, die om zich heen kijkt en denkt, kan ik nou het beste hier langs gaan of kan ik misschien het beste langs deze kant gaan? Zo zullen de schapen van de herder hun weg gaan. Met wijsheid, niet gehaast. Niet door bijbelse waarheden gewoon op zo'n manier te werpen. Dat je van tevoren al kunt bedenken, ja, dan gaat er eerder een deur dicht dan een deur open. We worden niet geroepen om de wolven uit te dagen. Spurgeon, een bekende prediker uit Engeland, de 19e eeuw, die schrijft bij zijn verklaring bij deze tekst het volgende. Hij zegt, Jezus, die zendt zijn discipelen niet uit om met de wolven te gaan strijden. Dat zegt hij niet. Spurgeon zegt, ja, Jezus zegt ook niet tegen zijn discipelen, je moet de wolven uit hun hoeken verdrijven. Dat zegt hij ook niet. Nee, hij zendt hen om hen van gedaante en van aard te veranderen. Hij zendt hen uit om het evangelie te vertellen, om te wijzen op zonde. Om te wijzen op de Heer Jezus. Om te getuigen van het heil in de Heer Jezus. En dat is zo belangrijk. Het is zo belangrijk dat mensen weten wie God is, wie de Heer Jezus is. Het is zo belangrijk dat mensen weten wat goed en wat fout is, wat zonde is in Gods ogen. En nou zegt Jezus, dat vraagt om wijsheid, om bedachtzaamheid. Om voorzichtigheid, om vindingrijkheid. Prediker zegt, de rechtvaardige die kent tijd en wijze. Wees voorzichtig als de slang. Er is een tijd om te spreken. Ja, het kan ook een tijd zijn dat je zwijgt. Zie, ik zend u schapen te midden van de wolf. Wees dus bedachtzaam als de slangen. En ja, dan noemt de Heer Jezus nog een dier. De duif. Wees ook oprecht als de duif. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De discipel als duif. Ja, een discipel moet niet alleen bedachtzaam zijn als de slang. Maar ook, en tegelijkertijd, oprecht als een duif. Een duif, ja, die is oprecht. Een duif kan moeilijk iets verbergen. Kijk, dat is bij een roofvogel heel anders. Een roofvogel die kan hoog in de lucht zijn plekje innemen en zweven en zijn prooi in de gaten houden. Om dan ineens onverwachts pijlsnel naar beneden te duiken. En zijn klauwen op zijn prooi te zetten en mee te voeren om het te verslinden. Ja, dat zul je een duif nooit zien doen. Een duif kent dat niet. Een duif is open. Eerlijk. Oprecht. Onbevangen. Een duif. Ja, misschien heb je dat wel eens meegemaakt. Die kan zomaar heel dicht bij je komen als je op een bankje zit in een park. En wat doet Jezus? Nu zet hij deze twee eigenschappen van de slang en de duif naast elkaar. En hij zegt, wees nou bedachtzaam als de slang en tegelijkertijd oprecht als een duif. Laat die twee dingen samen je houding zijn. En je houding bepalen. Ik zend u als schaap te midden van wolven. En je vraagt je af, maar wat moet ik nou doen? Hoe moet ik mij nou gedragen? Wat moet ik zeggen tussen mensen met een wolvenaard? Nou, onze tekst zegt, omdat er mensen om je heen zijn met een wolvenaard, heeft een christen de slangenmentaliteit nodig. En een schaap van een herder heeft ook een duivenkarakter nodig. Een gelovige is oplettend, heeft de ogen open. En tegelijkertijd is een gelovige ook heel oprecht, heel ontspannen, heel argeloos. De duif en de slang, die, je zou kunnen zeggen, die corrigeren elkaar wat. Die houden elkaar in evenwicht. Wees oprecht als de duif. Hoe? Nou, door het evangelie open en eerlijk te verkondigen. Ja, als duif. Weet je niet hoe mensen reageren op het evangelie? En Jezus zegt, dat hoeft ook niet, breng het maar. Ontspannen. Haast argeloos. Saai het evangeliezaad maar. Ja, je mag erover nadenken. Hoe zeg ik het? Wat zou de beste manier kunnen zijn? En tegelijkertijd saai het zaad maar vrijmoedig. En wees gewoon eerlijk, oprecht. Als er aan jou gevraagd wordt. Joh, jij gaat naar de kerk. Hoe gaat dat daar precies allemaal? Geloof jij in God? Draai dan niet om de hete brei heen. Maar zeg het en getuig. Kom voor de Heer Jezus uit. Wees oprecht. Weet je wie oprecht was als een duif? Spurgeon, ik noemde zijn naam zojuist al. Die dominee uit de 19e eeuw. Ja, hij bezocht Rome eens. En toen bracht hij ook een bezoekje aan het Colosseum. Je weet wel, hè, jongens en meisjes, dat is een groot stadion. En vroeger, in de tijd van de Romeinen, waren er keizers die de christenen vervolgden. Die christenen, omdat ze van de Heer Jezus hielden en daarover vertelden, ja, vastpakte gevangennamen. En ter dood brachten in het Colosseum, het stadion. Ze werden soms aan het kruis vastgespijkerd. Ze werden soms verbrand. Er kwamen wilde dieren die hen opaten. En dan keken mensen toe. En Spurgeon, hij bezoekt het Colosseum. Hij gaat helemaal naar boven toe. Hij kijkt neer naar de arena. En dan denkt hij, ja, hier hebben heel veel mensen. Hoeveel mensen eigenlijk? Als martelaar het leven gegeven voor de zaak van Jezus. En toen hij daarover nadacht, begon hij een lied te zingen. Niet binnensmonds, want hij had een krachtige stem, nee, luidkeels. En hij zong, dit weet ik zeker, dat ik het eigendom ben van de Heere Jezus. En een paar Amerikaanse toeristen die ook in het Colosseum waren, die hoorden dat, keken wat naar hem, lachten een beetje. Maar Spurgeon, hij ging door en hij zong nog een lied. En nog een. Al zingend verkondigde hij het evangelie. En hij zong, zou ik mij schamen voor zijn zaak? Zou ik een kleur krijgen bij het noemen van zijn naam? Jezus, zou ooit een sterfelijk mens zich schamen voor u? U die wordt grootgemaakt door talloze engelen. Ja, de martelaren van lang geleden. Ze schaamden zich niet. Spurgeon deed het ook niet. Paulus evenmin. Oprecht als een duif verkondigde hij het evangelie. In Handelingen 13 en 14, we lazen het samen, komt Paulus samen met Barnabas in Antiochië. Wat doen ze dan? Nou, we hebben het gelezen, dan spreken ze vrijmoedig het woord van God. En ze zeggen het onomwonden, eerlijk, oprecht als een duif. Als u het evangelie verwerpt, ja, dan vindt u zichzelf het eeuwig leven niet waard. En als ze dan tegenstand ervaren en in Iconium terechtkomen, wat doen ze dan? Dan spreken ze opnieuw vrijmoedig het woord van God in vertrouwen op God. Dan is er opnieuw tegenstand en dan komen ze in Lystra en Derbe. Nou zeg je, nou houden ze wel hun mond. Nee, ook dan verkondigen ze onbevangen, onbevreesd, oprecht als een duif, het evangelie. Jezus zegt, wees oprecht als een duif. Hoe ben je dat? Door onbevangen, eerlijk, oprecht, vrijmoedig het woord van God te spreken. Maar ook het woord van God te leven, voor te leven. Dat is net zo belangrijk. Misschien in onze tijd nog wel belangrijker. Wees oprecht als een duif in je, ja, in je woorden. Gewoon eerlijk de Bijbel na te spreken. Maar ook oprecht in je levenswandel te zijn. Thuis, in het gezin, in de kerk. Maar ook in een samenleving waar zoveel mensen niet van de Heer Jezus weten of willen weten. Waar je bewust mensen tegenkomt die zeggen atheïsten zijn. Waar je mensen tegenkomt die een andere geloofsovertuiging aanhangen. Waar je mensen tegenkomt die zegt, ja, jij zegt dit, een ander zegt dat. Er zijn zoveel mensen die allerlei verschillende dingen en op verschillende manieren geloven. Wat is waarheid? Wij worden in de gaten gehouden. En wat is het belangrijk om oprecht te zijn? Is het belangrijk om geen dubbele agenda te hebben? Om trouw te zijn in je werk? Om niet mee te doen met geroddel en geruzie? Met ellebogenwerk? Wat is het belangrijk dat de geur van het evangelie om mij heen hangt? Wat is het belangrijk dat ik een leesbare brief van Christus ben? Ja, zeg je. Hoe kan ik dat zijn? Nou, dat kan alleen maar als ik verlegen ben om de duif, de Heilige Geest. Als ik mag gaan onder zijn leiding. Dat kan alleen maar als ik heel dicht leef bij hem, die niet alleen maar de zender is van de schapen, maar ook de overwinnaar is. Want ja, hij kwam als een schaap onder de wolven en de wolven vielen op hem aan en ze verscheurden hem. Maar hij stond op uit de dood. Hij is het lam van God dat ook de leeuw uit de stam van Juda is. Hij heeft overwonnen en hij heeft het zelf gezegd en hij heeft het zelf beloofd. En wat hij zegt, dat staat vast en is waarachtig en betrouwbaar. Hij heeft het zelf beloofd voordat hij naar de hemel ging. Ja, ik zend jullie als getuigen uit. Maar hoor eens, je staat er niet alleen voor. Zie, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. En ik zal mijn geest sturen. Wij mogen te midden van de wolven achter de goede herder aan. Hoe? Ja, als een schaap, als een kwetsbaar afhankelijk schaap, luisterend naar zijn stem, schuilend bij hem, zijn voetstappen drukkend. Wij mogen te midden van de wolven achter hem de goede herder aan. Hoe? Als een duif. En de duif heeft iets onbezorgds. Jezus zegt in Matteüs 10 vers 19... Als je nou om mijn naam wordt aangeklaagd en voor het peloton wordt gezet, dan moet je niet bezorgd zijn wat je wel of niet zult zeggen, dan geef ik de juiste woorden in je mond. Wij mogen te midden van de wolven achter de goede herder aan. Hoe? Als een slang. En de kerkvader Augustinus, die wijst erop dat de slang van tijd tot tijd vervuilt. En dan krijgt hij een nieuwe huid. De oude huid gaat eraf, er komt een nieuwe huid, dan ziet hij er weer prachtig en keurig uit. Nou zo mag ik Jezus volgen. Als een slang die in zijn kracht die oude huid, die oude mens aflegt. En in zijn kracht een nieuwe mens aandoet. Dan zal ik steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Dan wordt zijn beeld in mij afgedrukt. Dan mag ik gelijkvormig worden meer en meer aan hem. De tekst van deze middag wil ons bij de Heere brengen, die ons zendt. Hoe mag ik bij de Heere komen? Met schuldige handen. Heere, vergeef mij dat ik me soms helemaal niet laat zenden. Ik kan zo makkelijk mijn eigen leven leiden. En me helemaal niet bekommeren om het heil van een ander. Ik kan soms zo gevoelloos zijn. Echt zo 21ste eeuw denken. En zo, ja, nou ja, dat is toch zijn keuze en dat is toch haar afweging. En nou, dat moet zij toch zelf weten. En wat heb ik ermee te maken? Vergeef mij dat ik me zo vaak niet laat zenden. Heere, vergeef mij dat ik zo vaak niet lijk op een schaap dat de goede herder vertrouwt. Vergeef mij dat ik zo vaak niet bedachtzaam ben als de slang en oprecht als de duif. De tekst van vanmiddag is bedoeld om ons bij de Heere te brengen. Hoe? Hoe mag ik bij hem komen? Nee, niet alleen met schuldige handen, maar ook met lege handen. Heere, leer mij om uw wil te doen. Heere, geef mij wijsheid. En gebruik mij als een middel in uw hand om een verloren schaap van het huis van Israël weer bij de schaapskooi te brengen. Om een wolf bij u de goede herder te brengen. Geef mij bewogenheid, volharding, moed, tact, liefde, bedachtzaamheid, oprechtheid. Ja, zeg je, en als je dat dan mag zijn, oprecht als de slang, bedachtzaam als de slang, oprecht als een duif. Wat dan? Nee, dat is geen garantie dat je met open armen ontvangen wordt. Dan kunnen ze alsnog tegen je aanschoppen en kwetsende opmerkingen maken. De tekst zegt niet, ja, als je dan maar bedachtzaam bent als de slang en oprecht bent als een duif, nou dan wordt iedereen christen en dan valt iedereen in aanbidding voor de goede herder neer. Nee, de Bijbel zegt, ze hebben de Heer Jezus gehaat en daarom zullen ze ook u haten. Maar zie, ik zend u schapen te midden van de wolven. En als het nou moeilijk is, en als het nou moeilijk wordt, verander dan niet zelf in een wolf. Maar blijf een afhankelijk schaap. Blijf de bedachtzaamheid van de slang houden, de oprechtheid van een duif. En besef, wie heeft mij gezonden? Wie staat er achter mij? En boven mij, als Paulus in Jeruzalem bijna wordt verscheurd door mensen met een wolvennatuur, dan mag Paulus het uit de mond van zijn zender horen. Heb goede moed, Paulus. Ik ben met je. En ik wil dat je ook getuigt in Rome. Ja, daar zullen ook mensen met een wolvennatuur zijn. Maar heb goede moed, ik ben met u nu en altijd tot in eeuwigheid. Degene die zich als een wolf laten gaan, begrijpen daar niks van. Ja, zij staan in dienst van de Satan. En ja, dan verlies je met de dood alles. Maar wie in dienst mag staan voor koning Jezus, die heeft alles en krijgt alles. Als ik de herder aan mijn kant heb, ja, dan kan ik een minderheid zijn als christen op mijn werk en in de klas of tijdens mijn studie. Maar als de herder achter mij staat, dan mag ik weten. Hij zal het mij aan niets doen ontbreken. Ik ben met lichaam en ziel van hem. En wolven, ze kunnen wel het lichaam doden, maar niet de ziel. Ik moet denken aan een meisje dat leefde in een land waar christenen werden vervolgd. Weet je wat dat meisje tegen haar moeder zei? Ze zei, mama, als je de Heer Jezus volgt, dan ben je hier niet veilig. Toen deed die moeder iets heel moois. Weet je wat ze deed? Ze pakte een luciferdoosje. En ze stopte er een gouden muntje in. En ze zei, joh, moet je eens kijken. Dat luciferdoosje, dat kun je verfrommelen, dat kun je verkreukelen, dat kun je doormidden scheuren, dat kun je verbranden. Maar met dat muntje kan niks gebeuren. Dat doosje is je lichaam. Muntje je ziel. De Heere zorgt voor ons. En eens zal hij lichaam en ziel weer verenigen. En alle gelovigen zullen altijd bij de Heere zijn. Ja, want alle schapen die door het geloof bij de goede herder zijn gaan horen, alle schapen die Christus uitzendt, komen eenmaal met lichaam en ziel thuis. Amen. Zullen wij samen bidden en danken. Heere, wij danken u dat u uw gezicht, zoals we vanmorgen daarover hoorden, aan ons laat zien. En contact met ons maakt, als de goede herder. Dat u ons wilt trekken uit het duister, uit het donker van de zonde tot uw licht en wil plaatsen in de vrijheid van de kindschap van u. Heere, u bent erop uit om ons schaap van u te maken. En Heere, geef dat we ons zo mogen overgeven aan u. Voor het eerst en ook elke keer weer opnieuw. En Heere, als dat mocht gebeuren, dan wilt u ook onderwijs geven. En zo kwam dat onderwijs vanavond naar ons toe. Heer, we danken u voor de eerlijke woorden die u sprak. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb overwonnen. En als we zo in de kracht van u worden uitgezonden. En in afhankelijkheid van u als een schaap te midden van mensen met een wolvennatuur. Die niet op het evangelie zitten te wachten. Die zich eraan ergeren. En die zich eraan stoten. Heere, geef dan dat we dan door u geleid. Als een afhankelijk schaap. Bedachtzaam mogen zijn als de slang. Oprecht als de duif. Heere, wij bidden u, wilt u ons zo gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. Tot glorie van uw grote naam. We bidden u, als we deze plaats verlaten, wilt u ons over de onveilige wegen thuis brengen. Op de plek waar we worden verwacht of als we alleen thuis komen omdat we alleen bleven of alleen kwamen te staan. Heere, geef dan dat we mogen nadenken over dat wat we deze dag hebben gelezen, hebben gehoord. En geef dat met ons mee mag gaan. Het verdere van deze avond in. De week in. We bidden u voor de belijdeniscategezanten. Heere, zij hebben zich in het afgelopen seizoen voorbereid op het bijzondere moment dat, als u het geeft, volgende week zal plaatsvinden. Dat zij hier in de kerk voor de gemeente en voor vrienden en familie, bovenal voor uw aangezicht, een ja-woord mogen geven. Dat zij zich in alle afhankelijkheid achter u mogen aangaan, ook deze week. En oprecht een ja-woord mogen geven. Zegent u hen. En geef een rijk gezegende dienst. En dat ook een aansporing mag zijn. Een uitnodiging aan andere jongeren. Die nog niet kwamen tot het afleggen van belijdenis van het geloof. Heer, gaat u door met uw werk. Ook hier aan deze plaats. We bidden u voor de huwelijksbevestiging die deze week zal plaatsvinden. Wilt u een goede dienst geven. Een rijk gezegend huwelijksleven. Geeft u een blijde dag samen met familie en vrienden. We bidden u voor de kerkraad en het bijzonder voor dominee Van Ree die u hier een plek gaf. Zegent u hem in de bediening. Geef hem kracht, vertrouwen, energie en veel liefde tot u en veel liefde voor de gemeente. Zegen het werk van zijn handen. Heere, zo zien wij tot u omhoog. Doe verzoening over al het onze. Doe verzoening over dat wat niet was tot uw eer in spreken en in luisteren. Bewaar ons voor ongeloof. Vermeerder ons het geloof als u het werkt en gaf. En gaat u zo met ons mee deze week in. We bidden het u. In dankzegging voor wat u gaf. Geprezen zij u. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Slotzang is Psalm 80. Psalm 80 en daarvan het laatste, het 11e vers. Getrouwe herder, breng ons weer en verlos ons. Toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Ja. Ontvang binnen de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mag opleggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u allen zijn vrede. Amen.